Gemeente, we gaan in deze kerkdienst aandachtig naar Juda kijken. Ik zei al dat hij een van de voorvaders van de Heere Jezus is geweest. Zo heeft God dat gewild. Vergeet u dat niet. Het was zijn verkiezende liefde. De heiland is niet uit Juda geboren omdat die zoon van vader Jacob zo'n mooie naam droeg. Of omdat zijn daden zo nobel waren. Ik mag er niet omheen draaien, gemeente. Juda heeft niet altijd zijn God geloofd met diepst ontzag. Hij heeft ook, als het hem beter uitkwam, in het donker gewandeld. Juda was de vierde zoon van Jacob en Lea. Toen de jongen geboren was, zei moeder Lea: ditmaal zal ik de Heere loven. Ja, dat is een heerlijke reactie op de daden van God die groot zijn. Hij verdient inderdaad de lof. Breng u dit woord van moeder Lea steeds weer te binnen, gemeente. En roep anderen toe dat wij geschapen zijn door God om onze schepper te loven. Maar Juda, die als ieder ander mens geboren werd om God te loven, heeft niet steeds aan zijn hoge roeping beantwoord. Gemeente, Juda heeft ook in het donker gewandeld. Dat stellen we vandaag verdrietig vast. En zult u onthouden dat er helemaal niet veel voor nodig is om net als Juda in de duisternis uw weg te zoeken. Door Gods genade bent u misschien voor heel veel kwaad bewaard. Maar wil dat altijd zeggen dat u altijd in het licht uw weg ging? We hoorden dat Juda van zijn broeders aftoog en inkeerde tot een man van Adullam, wiens naam was Gira. Lees er niet overheen. Juda verlaat de tenten van vader Jacob. Juda gaat op zichzelf wonen, gemeente. En dat is net als vandaag niet zonder gevaar. Zolang hij bij zijn vader en bij zijn broers woonde, leefde hij min of meer afgezonderd van de wereld van de Kanaanieten. Juda zal thuis veel gehoord hebben over de Heere die Jacobs God wilde zijn. Maar nu hij verhuist, nu gaat er geweldig veel veranderen in zijn leven. Hij wordt de vriend van een Kanaaniet. Hij schuwt de omgang met afgodendienaars niet. U ziet dat deze zoon van Jacob in het donker zijn weg zoekt. En al maar zwarter wordt de donkere nacht die hem omhult. Juda is namelijk op een hellend vlak terechtgekomen. Hij ziet een aardig meisje, ik zeg het maar heel gewoon, de dochter van een zekere Shua, ook een Kanaaniet. Met haar wil Juda trouwen. Hij spreekt niet over de Heere, die zoveel betekend had voor zijn voorgeslacht. We krijgen de indruk, gemeente, dat het Juda allemaal een zorg is geweest. En dat is erg. Zover kan het komen. Wij kunnen in de praktijk Gods woorden naast ons neerleggen. En wees er niet blind voor. En zeg niet dat het u nooit gebeuren zal. En ook onze jonge mensen moeten maar veel bidden of God hen bij zijn woord en bij zijn dienst wil houden. Wie we ook zijn, we kunnen het juiste spoor volkomen bijster worden en met ons gedoopte voorhoofd op plaatsen komen waar de Heere niet wezen kan. Kijk aandachtig naar Juda, is mijn raad. Uit het gemengde huwelijk van Juda en Shua worden 3 kinderen geboren. 3 jongetjes. Er, Onan en Shela. We horen niets meer van de vrezen des Heren in de tent van Juda. Want we kunnen geruisloos van de Heren en zijn dienst wegdwalen. En om de lieve vrede thuis te bewaren, zwijgen we maar. Als de oudste zoon van Juda de huwbare leeftijd bereikt, zoekt vader voor hem een vrouw. Let op, gemeente. Ja, Juda zoekt zijn schoondochter niet daar waar de God van Israël wordt gediend. Juda rekent niet meer met de Heere. Dat is Juda ook. En van zijn zoon Er lezen we dat hij kwaad was in de ogen des Heren. Wat hij verkeerd deed, gemeente, dat weten we niet, maar God straft hem met de dood. Tamar, de vrouw van Er, wordt weduwe. Maar Juda geeft haar aan zijn tweede zoon, aan Onan. Dat was niet ongebruikelijk in die dagen. We noemen dit wel het leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk. Als een man kinderloos stierf, trouwde de weduwe met zijn broer. En het eerste kind dat uit deze verbintenis geboren werd, gold voor het kind van de overleden man. Tamar trouwt dus met Onan. Maar die weigert bij Tamar een kind te verwekken. Want dat zou ten koste gaan van de erfenis van zijn kinderen. Laat ik het zo zeggen, Onan wil wel de lusten, maar niet de lasten. En we hebben gelezen wat de reactie van de Heere is. Hij straft Onan. Ook deze zoon van Juda sterft. En dan wordt Juda bang. Hoe zal deze geschiedenis aflopen? Zal hij ook Shela, zijn jongste zoon, kwijtraken? En Juda stelt dan Tamar voor, gemeente, om weduwe te blijven in het huis van haar vader, totdat Shela volwassen zal zijn. Let op, als de sneeuwbal van de zonde eenmaal begint te rollen, dan smelt die sneeuwbal niet, maar dan wordt die gaandeweg dikker en groter. En de duivel vindt dat prachtig natuurlijk. Dat kunt u geloven. Want langzaam maar zeker sterft de heilige linie uit. Dat is het geslacht waaruit de Messias zal geboren worden. Juda en zijn zoon Shela zijn als enigen overgebleven. En dan gaan de jaren voorbij. En Tamar blijft maar wachten op Shela. Maar Juda is niet van plan haar zijn zoon te geven. Hij wandelt in het duister. Kun je wel zeggen, gemeente? We horen niet dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob aanroept. De gemeenschap met God zoekt hij niet. We hoorden wel van een andere gemeenschap. Een zondige gemeenschap. Als zijn vrouw gestorven is en hij een schaapscherersfeest bezoekt, dan ziet Juda aan de kant van de weg een hoer zitten. En gemeente, als Juda haar ziet, vergeet hij alles. Hij vergeet wat hij uit vaders mond over de Heere en over zijn dienst heeft gehoord. Hij vergeet zijn kort geleden overleden echtgenote. Hij ziet alleen die ene vrouw maar. En hij wil gemeenschap met haar hebben. Hij belooft haar een bokje als beloning. Zij wil zekerheid en ze krijgt zolang zijn zegelring en zijn snoer en zijn staf allemaal persoonlijke bezittingen. En gemeente Juda geeft alles grif uit handen. Wat leeft die man in de duisternis? Juda heeft gemeenschap met zijn schoondochter zonder dat hij dat weet. Want Tamar, moet u weten, heeft het recht in eigen hand genomen. Ze was in het heidendom grootgebracht. Ze was niet naar de God van Israël gegaan met de bede: doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Juda, gemeente, wist heus wel wat de Heere van hem vroeg. Willens en wetens heeft hij God buiten zijn leven gesloten. En in het donker van de zonde voelde hij zich thuis. In figuurlijk opzicht is het nacht voor hem. En we kunnen moeilijk zeggen dat hij een lichtend voorbeeld is voor ons en voor onze gezinnen. Hij heeft niet gewandeld in het licht van Gods heilige geboden. Het tegendeel is waar. En met schroom en pijn stel ik deze man aan u en aan jou voor. En ik zeg, dit is Juda ook. Uit deze man is de Heere Jezus geboren. Wat zijn mens zijn betreft stamde hij van Juda af. Dat geeft te denken, of niet? Weet de Heere dan niet wat er allemaal op aarde gebeurt? Ja, dat weet hij wel, gemeente. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En ondanks onze door en door zondige daden voert de Heere God zijn plannen uit. Wees er eens mee bezig vandaag en de adventstijd die voor ons ligt. Op deze zondag merken we hoe diep de Zoon van God zich liet vernederen toen hij Zoon des mensen wilde worden. Wat is God goed en groot, dat hij aan een verdorven menselijk geslacht zijn kind wil geven. Zijn ouders waren niet onbevlekt ontvangen. Kijk maar naar hun daden, gemeente. Ook Juda wandelde in de duisternis. In de praktijk was hij geen godlover. Wat heeft hij zich ver verwijderd van de Heere en van zijn dienst? Dat is toch om te huilen? En nu is de Heere het leven van deze man binnengekomen. Hij kwam met zijn ontdekkende licht. Hij kende de weg van Juda van stap tot stap. En Jacob heeft het later niet van zichzelf als hij spreekt: Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Maar Genesis 38 toont ons, gemeente, dat het enkel genade is wanneer de Heere komt met het licht van zijn ontferming. Als een zon daarvoor eeuwig behouden wordt, dan is dat Gods werk alleen. En ik hoop dat wij dat nooit zullen vergeten. Het tweede punt van de preek toont ons Juda in de schemering. Kijk, gemeente, het licht begint te gloren. Flauw weliswaar, maar het begin is er. Het kwaad van Juda komt aan het licht. Het gevolg van zijn zonde in het open veld wordt duidelijk. En hij heeft aanvankelijk helemaal niets in de gaten. Kijk hem daar zitten op zijn rechterstoel. De pater familias, het hoofd van het gezin. Het nieuws dat Tamar gehoereerd had, heeft zijn ronde gedaan. Ze was zwanger. Zwanger van hoererij. Wat een schande voor die nette familie. Er moet een daad gesteld worden. Dit kan niet en dit mag niet. Het vonnis is duidelijk, gemeente. Verbrand moet ze worden. Nee, Juda slaat als rechter helemaal geen slecht figuur. De wet kent verbranding als straf voor hoererij alleen in het geval een dochter van de priester. Andere vrouwen werden gestenigd. Mogelijk moeten we hier denken aan een soort Canaanitisch gewoonterecht. In elk geval, Juda is niet onduidelijk als hij uitspraak doet. Maar hij beseft nog niet dat hij daarmee tegelijkertijd zijn eigen doodvonnis uitspreekt. Gemeente, hij komt in de schemering terecht als Tamar het woord neemt. En als Tamar zegt, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. Bekend toch van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. Ja, en dan komt alles aan het licht. Nu ziet Juda dat zijn schoondochter een kind van hem verwacht. Het licht van de ontdekking breekt door. Juda wordt aan zijn zonde ontdekt. En dat is voor niemand een futiliteit. Oh nee, ook niet voor Juda. Nu wordt alles openbaar. Juda had Tamar gebrandmerkt als zondares. Hij vond dat zij de dood verdiende door wat ze gedaan had. En nu ziet hij plotseling in dat de eigenlijke zondaar op de rechterstoel zit. Hij was geen Canaaniet van geboorte. Hij kon zoveel beter weten. Hij wist van de wil des Heren. Hij had verkeerd gedaan door zijn belofte niet in te lossen. Het was zijn schuld dat Tamar een zondige weg was ingeslagen. Juda leeft in de schemering als hij roept, zij is rechtvaardiger dan ik. Hier ziet u een andere Juda. Al zijn zelfverzekerdheid is weg. Het hoge woord moet eruit. Zij is rechtvaardiger dan ik. Is dat een eenvoudig woord? Bij lange na niet, gemeente. Maar Juda mag dit woord niet verzwijgen. God is hem te sterk geworden. Daar heb je het. God opende zijn ogen. God liet hem zien hoe diep hij wel gevallen was. En Juda steekt op zijn beurt Tamar in de hoogte. Zij is rechtvaardiger dan ik. En leg dat niet uit, gemeente, als zou haar daad rechtvaardig geweest zijn. Tamar was verkeerd bezig geweest. Ze zou zelf voor recht zorgen. Maar de Heere heeft ons mensen niet nodig, gemeente. We hoeven hem geen handje te helpen. Zeg nooit dat het doel de middelen heiligt. God wil niet dat u en jij en ik de weg van de zonde gaan. Ook niet als het erom gaat een heerlijk doel te bereiken. Een voorbeeld, God had veel met Jozef voor. Maar wat de broers met Jozef deden, dat was wel kwaad en zondig. Al heeft de Heere uiteindelijk alles ten goede gekeerd, zo machtig is hij. Iets dergelijks zien we in deze geschiedenis. Wij kunnen onze normen willen aanleggen. Maar de norm van Gods woord, gemeente, geeft de doorslag. En naar dat woord gemeten is de daad van Tamar een zondige daad. Praat haar handelwijze dus niet goed. Zij is zeker schuldig. Wat zwart is, mogen we niet grijs noemen. Al is Tamar ons nog zo sympathiek. Toen ik zo met deze dingen thuis bezig was, gemeente, toen was er een vraag die me bezig hield. Leefde Tamar nog wel helemaal in het donker van het heidendom? Ik weet dat zo net nog niet. Het frappeerde me in elk geval dat ze een kind begeert van een zoon van Juda. En als dat kind haar onthouden wordt, verlangt ze naar een kind van Juda zelf. Maar om een kind te krijgen, hoefden ze toch werkelijk niet alleen bij Shela of bij Juda te zijn. En daarom vraag ik, gemeente, ik weet het antwoord ook niet. Zou er in haar leven iets zijn doorgebroken van Gods belofte? We lezen er niets van. En ik zou zeggen, leg maar niets in Tamar, gemeente. Geef liever God de eer. Want hij heeft Tamar gebracht in het gezin van Juda. Hij heeft haar van eeuwigheid verkoren om stammoeder van Christus te zijn. Hij was met Tamar bezig. En bij hem is het eeuwig voornemen van de verkiezing. Zijn wegen gingen beduidend hoger dan die van Tamar. Hij verdient de lof en de hulde. Wat staat Tamar dicht bij ons, gemeente? Ze dacht dat ze het recht in eigen hand mocht nemen. En toen ging ze haar zondige weg. Dat komt ons toch niet vreemd voor. We kunnen het toch moeilijk hebben met de wegen die God met ons gaat. Die wegen hebben niet altijd de instemming van ons hart. De Heere moet wel heel veel geduld met ons hebben. En dat heeft Hij. Hij wil ons steeds weer plaatsen voor de spiegel van zijn heilige wet. Hij wil telkens wijzen op de boosheid van ons hart en wat daarvan in onze daden naar buiten komt. Hij is een langmoedig God. En genadig is Hij ook. Hij stuurt een zondaar die om genade bedelt niet weg. Zo is de Heere niet, gemeente. Met de panden van zijn liefde zoekt Hij een zondig volk op. En ik zou zeggen, toon hem die panden. En herinner de Heere eerbiedig aan zijn woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij is een waarmaker van zijn woord. Ik wilde u tenslotte laten zien dat Juda ook in het licht heeft gewandeld. Wat is nu het belang van deze geschiedenis? Wil God ons laten zien hoe makkelijk wij in zonde kunnen vallen? Dat wil Hij zeker. Wij gaan dadelijk gewaarschuwd naar huis. Allemaal. We mogen niet alles wat we willen. Onze verlangens zijn niet altijd zuiver. Maar is dit alles? Dat zou ik niet graag verdedigen. De Heere laat ons ook zien, gemeente, dat Hij gaarne vergevend is. We mogen onze zonden nooit bagatelliseren. En we mogen evenmin zeggen, mijn misdaad is te groot om vergeven te kunnen worden door God. Blijf niet bij Juda en Tamar staan. Want alle lichtgemeente moet vallen op de grote Zoon, Jezus Christus. Uit Juda is Hij voortgekomen. De naam van Juda lezen we in zijn geslachtsregister. Kunnen we dat verklaren? Nee. Hiervoor hebben wij geen redelijke argumenten. En het stuitte ons eerlijk gezegd nog tegen de borst ook. De stof die wij in deze dienst overdenken is dan ook een hele les voor mensen die zich graag vroom voordoen, maar het niet zijn. Die op anderen kunnen neerzien en hooghartig hun weg gaan. Alsof alles van hun leven wel door de beugel kan. Maar moeten we niet allen van genade leven? Of zie ik dat verkeerd? Mensen die het nog aardig met zichzelf getroffen hebben, die worden vandaag stilgezet. Over een paar weken zal het weer kerstfeest zijn. Maar is dat feest nu alleen voor de besten onder de besten in Rotterdam? Is het al een wonder voor ons geworden dat God nog komen wil met zijn licht? Kijk, de verrassing kan helemaal weggeëbd zijn uit onze kerstpreken en uit onze kerstmeditaties. We vinden het allemaal zo gewoon en zo vertrouwd. We weten toch dat Christus kwam om zondaren te zoeken en zondaren zalig te maken. Maar zagen we al in dat wij daarbij niet alleen moeten kijken naar mensen om ons heen. Maar kwam de Heere al met het licht van zijn ontdekking in ons leven? Als dat gebeurt, zien we pas goed hoe grondig wij alles bedorven hebben. Hoe vuil ons hart is. Hoe verkeerd onze verlangens zijn. Het is ons al vaak aangezegd. En mogelijk, gemeente, maar ik kan het aan de buitenkant niet zien, mogelijk leven wij in de schemering. En houden we maar wat graag van alles en nog wat onder de dekmantel. Vergeet u dan niet dat God alles aan het licht brengt. En dat het dan pas genade is als ons leven bestraald wordt door het licht deze wereld dat de Heere Jezus toch is. Zijn naam lezen we nog niet in Genesis 38. Daar is nog veel in nevels gehuld. We horen wel dat Tamar moeder wordt. Moeder van een tweeling. Als de vroedvrouw een handje naar buiten ziet komen, zegt ze: deze komt het eerst uit. En ze bindt een rode draad om het handje. Maar als het eerste kind ter wereld komt, is er van die rode draad niets te zien. En verbaasd roept de vroedvrouw uit: hoe zijt gij doorgebroken? Hoe ben jij voorkomen te liggen? En men noemde zijn naam Peretz, doorbreker. Een toepasselijke naam voor deze jonge gemeente. Maar niet minder toepasselijk voor de Heere Jezus. Hoe kan Juda met zijn donkere verleden toch in het licht wandelen? Omdat de Heere Jezus de eigenlijke doorbreker is. Wanneer hij in Bethlehem geboren wordt, breekt hij heen door de grens die hemel en aarde van elkaar scheidt. En later gaat hij op Golgotha de duisternis van de Godverlatenheid binnen, opdat mensen als Juda kunnen leven in het licht. Wat zal er veel zijn omgegaan in de harten van Juda en Tamar als ze staan bij de wieg van hun tweeling. Wat zal er veel zijn omgegaan in de harten van de herders als ze geknield liggen voor de kribben van Bethlehem. We weten het, verschillen zijn er en die verschillen zijn duidelijk. Peretz en zijn broertje zijn de vrucht van een zondige gemeenschap van twee mensen. Maar de Heere Jezus is de vrucht van Gods zoekende liefde. Hij is in de schoot van Maria ontvangen van de Heilige Geest. En veel had hij in deze dienst tegen ons te zeggen. Gemeente, wij moesten maar ernstig met elkaar omgaan. Het belang van de komst van de zaligmaker van zondaren werd ons op het hart gebonden. Zullen we nooit vergoelijkend spreken over onze zonden? God doet dat ook niet. En verhard u niet onder de bewijzen van zijn geduld. Eens gaan de boeken open. En wee ons als we dan alleen weten van schuld en van kwaad. Dan gaan we voor eeuwig verloren. Want los van Christus is er geen leven. En wees ook niet tevreden, gemeente, met een beetje vormendienst. En spreek niet nuchter en beschouwend over de vergevende liefde van God in Christus. Er uitspreken is wel even iets anders. Zonder de bevindelijke kennis van de Heiland is uw leven donker en uitzichtloos. En ook met uw ernstige spreken moet u omkomen. Ik wil dat heel nadrukkelijk zeggen. Ik wijs u allen graag op de Heere Jezus, de grote doorbreker. Hij brak heen door het geweld van de boze. Hij is ook door de kille beklemming van de dood heen gebroken. Niets en niemand kon hem tegenhouden toen hij op aarde kwam om de wil van zijn Vader te doen. En dat mogen al zijn volgelingen de eeuwen door vast vertrouwen. Hij droogt hun tranen als hij in zijn liefde hen opzoekt. Maar dan geven zondaren die met hem verenigd worden hem de eer. En ze belijden: de Heere onze God is rechtvaardiger dan wij. Hij wilde zijn Zoon openbaren in ons verzondigde leven. Zoveel goedheid verdienen wij niet, gemeente. In hem alleen zijn we rechtvaardig voor God. Bij hem alleen is het leven. En dan vallen Juda en Tamar met al hun belevenissen, hoeveel ook, weg. En dan blijft alleen de zaligmaker van zondaren over. Hij heeft een wonderlijk geslachtsregister wat zijn mensheid betreft. Kijk maar, gemeente, Rahab, Tamar, Juda, allemaal zondige mensen. Maar ze werden getrokken binnen de lichtglans van Gods ontferming. En de zaligmaker schaamt zich niet voor hen. Hij wil hun redder zijn. En dat mogen allen beleven die de Vader aan zijn zorg toevertrouwden. Zij zijn de gekenden des Heren. Ze hebben een donker verleden, maar ze komen thuis. En ze laten zich door hun Heren leiden naar het licht van de eeuwige morgen. Zo goed en zo genadig is Hij voor hen. Ze mogen leven in het licht dat straalt van zijn aangezicht. Blij en dankbaar, dat zijn ze. Ze prijzen zijn goedheid. En ze nemen het woord van moeder Lea over. Ditmaal zal ik de Heere loven. Alleen ditmaal. Nee. Als we de Heere vrezen, dan mogen we zeggen: dat mogen we eeuwig doen. Samen met allen die God beminnen. Hij zal ons leiden door zijn raad. En daarna zal hij ons in heerlijkheid opnemen, gemeente. Dan is het eeuwig kerstfeest. Ach, wat kon men bitter klagen als men dacht aan vroeger dagen. David heerste op de troon. Hij als kind en knecht des Heren mocht het volk van God regeren. Sierlijk schitterde zijn kroon. Maar nu is zijn nageslacht arm, vergeten en veracht. Het is voor Israëls natie nacht. Herders die Gods lam verbeiden, waken in de donkere weiden, warmen zich bij het laaiend vuur. Maar de heerlijkheid des Heren kan het zwarte duister keren en verlicht het nachtelijk uur. Nacht zo ondoordringbaar dicht, ja, het diepste donker zwicht. Als Hij komt, is het eeuwig licht. Jezus Christus is geboren voor een volk in schuld verloren, dat verkwijnt in zielsverdriet. Nee, dat volk zal nooit bezwijken, want Gods trouw zal nimmer wijken. God vergeet zijn kinderen niet. Volk dat in het donker ligt, wordt door Hem weer opgericht, want hun koning is het licht. Amen.